Als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen bij de Sinaï. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd. Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal, dat duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn. Met het doel dat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover dit schriftgedeelte. Nou, het is al gezegd, hè, we bevinden ons in een crisis. Als Nederland, maar niet alleen Nederland, maar het is een wereldwijde crisis. Zekerheid valt weg. De wereld wankelt, zou je kunnen zeggen. En het is opmerkelijk, ook zeker in deze tijden, dat we voor deze crisis toch best wel hoog opgaven met elkaar van de wetenschap, van de zorg, de medici, de technologie. En je kan wel concluderen, de politiek misschien, je kan wel concluderen dat we er wel een soort van achterkomen dat het daar niet te halen is. En dat ook die zekerheden geen zekerheden zijn, want de politiek zit met handen in het haar. We zijn dankbaar en blij natuurlijk dat ze ook hierin besturen. Maar de oplossingen, die zijn er vooralsnog niet. We kunnen het alleen indammen en proberen om het in te dammen. Maar het is gewoon zo, ik merk het in mijn eigen hart ook, hè, zeker dat eerste weekend, dat je, de berichten komen naar je toe en je gaat de Jumbo in, de winkel in en je krijgt toch een soort van, hamster neiging. Tenminste, ik had het wel. Dat je denkt van ja, maar hoe ga ik mijn vier kinderen nog eten geven? Je ziet dat dus ook, dat wij als Nederlanders dat daar allemaal een beetje last van hadden en misschien wel hebben. Maar angst kan je zomaar in beslag nemen. En wat angst doet is dat het je wereld kleiner maakt, je focust op datgene wat je angst aanjaagt. En angst zit heel vaak gekoppeld aan het verlies van grip en controle. En dat voelen we denk ik met elkaar wel in deze tijd. Dat we de grip en de controle aan het verliezen zijn en niet meer hebben. Je kan je afvragen of we het daarvoor hadden. Maar we voelen nu wel aan dat we, dat we dat in ieder geval minder of niet hebben. En stel nou dat je ziek wordt. En het wordt zo ernstig dat je in het ziekenhuis moet. Is er dan nog wel luchtbeademingsapparatuur voor jou beschikbaar? Ik ben zelf zelfstandige, mijn eigen onderneming. Werk valt weg, opdrachten worden doorgeschoven of gecanceld. Mensen komen thuis te zitten. Als we de berichten moeten geloven, dan komt er een crisis aan. Misschien nog wel erger dan de kredietcrisis van 2008 tot 2012. Ja, hoe gaat het er allemaal uitzien? En met elkaar ervaren we dat de wereld wankelt als een dronken reus. En misschien ervaar je in je eigen hart ook wel dat het wankelt en dat er angst is voor het onbekende. Nou, waarom deze intro? Omdat dit voor de Hebreeën niet onbekend was. Ook zij kenden zorgen, ook zij kenden angsten, ook zij kenden het gevoel dat zekerheid wegviel. De schrijver schrijft aan deze Hebreeën, dat waren Joodse gelovigen, of misschien ook wel nog niet gelovigen in de Messias. Maar een groep Joodse mensen, waarvan een groot deel in aanraking was gekomen met de Messias, met de Heer Jezus. En op het moment dat ze de Messias gepredikt kregen en omhelsden als hun verlosser, als hun Messias, kwam er verdrukking, kwam er vervolging. In Hebreeën 10, vanaf vers 32 lezen we dat de schrijver hun eigenlijk herinnert aan wat er gebeurde toen ze tot geloof kwamen. En hij zegt, Hebreeën 10 vers 32, herinner u de dagen van weleer, van vroeger, waarin u, nadat u verlicht was, nadat u tot het geloof in de Messias, de Heer Jezus, was gekomen, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u in het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, zegt de schrijver. En u hebt de beroving van uw eigendommen, dat kenden ze dus, dat zelfs doordat ze de Heer Jezus wilden volgen, dat ze beroofd werden van hun eigendommen, dat heeft u met blijdschap aanvaard. In de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Zij kenden vervolging en verdrukking en dat zekerheid wegviel als geen ander. En de hele Hebreeënbrief staat in deze context, namelijk dat de Hebreeën schrijver hen oproept om Jezus te blijven volgen. Om hem niet te verwerpen, want dat was de druk waar zij mee te maken hadden. Dat door de druk die op hen uitgeoefend werd, ze de neiging hadden om terug te gaan naar het judaïsme. Naar de periode dat ze nog niet in aanraking waren gekomen met de Messias. De druk was groot om te zeggen, voor die Hebreeën, om te zeggen, oké, we dienden God toen toch ook. Kunnen we niet Jezus aan de kant zetten, als Messias? En gewoon God dienen vanuit de Torah, vanuit de geschriften die we altijd gewend zijn te bestuderen en te kennen. Dat we op die manier God dienen. Zullen we niet gewoon teruggaan naar het oude en God op die manier dienen? En de Hebreeën schrijver roept ze op, nee, dat kan niet. Onmogelijk. Je kan niet Jezus, die je hebt leren kennen, aan de kant zetten. Want dan wacht je een verschrikkelijk oordeel. En dat hebben we ook gelezen, hè? Die aangrijpende tekst. Onze God is een verterend vuur. En pas op, vers 25, dat je hem die spreekt niet verwerpt. Dat je dat die nieuwe openbaring over Jezus als Messias niet aan de kant schuift. Want dan verwerp je God zelf. En de Hebreeën schrijven, ja, het is een prachtige brief. Die laat voortdurend zien, kijk eens, dit is het oude verbond. En zie eens hoe heerlijk het nieuwe verbond in Jezus is. Jullie zijn gewend om in aanraking te zijn met een tabernakel, een tempel. Maar kijk eens, Jezus is de meer volmaakte tabernakel doorgegaan. En hij is een betere hoge priester. Hij is een betere middelaar dan Mozes. Hij is meer dan de engelen. Dus we kunnen Jezus niet aan de kant zetten. Dat is de context van deze brief. De thema van deze preek, we gaan hier doorheen, door dit gedeelte wat we hebben gelezen, is vaste grond vinden als alles wankelt. Want dat is wat de Hebreeën schrijver doet. Hij zegt, hij laat ze zien, dit is, ook al wankelen jullie omstandigheden, ook al raak je misschien je baan kwijt, want dat was het, hè. Wij kennen dat niet zo, dat als je Jezus gaat volgen, dat je ook economisch getroffen wordt. Maar zij kenden dat. En dat is een beetje vergelijkbaar met de islamitische cultuur. Dat als je tot geloof komt in de Heer Jezus, als je christen wordt vanuit een moslimachtergrond, dat je geëxcommuniceerd wordt en uit de familie gezet wordt. Maar de Hebreeën schrijver zegt van, ik ga jullie vaste grond geven, ook al wankelt alles. En we gaan kijken waar die vaste grond uit bestaat. Dat bestaat uit wat we in vers 25 vinden. Misschien even een overzicht over dit gedeelte wat we hebben gelezen. Er zit best veel in. Ik ga ook niet alles tot in detail behandelen, dat kan ook niet. Maar wat de Hebreeën schrijver doet, is hij gaat ze eerst laten zien, wat we hebben gelezen, wat het oude was, wat het oude verbond inhield. Namelijk de Sinaï, de wetgeving, hoe ze God op de oude manier dienden. En dat zet hij tegenover God dienen op de nieuwe manier, door Jezus als middelaar. En hij zegt dus, met andere woorden, hij zegt van, toen bij de Sinaï was het, sprak God. God sprak daar, hij gaf zijn wet, jullie hoorden het geluid van stemmen, God sprak, hij gaf zijn verordeningen en het was angstaanjagend. Het was Zelfs Mozes zei in vers 21, ik ben zeer bevreesd en ik sta te beven. Die generatie van het Israëlieten die de wet te horen kregen, die zeiden dit. Dit is te eng. Dit kunnen we niet aanhoren. En ze zeiden tegen Mozes, je vindt dat in Exodus 19, zeiden tegen Mozes, spreek jij maar met God, dan horen wij het wel van jou. En de Hebreeën schrijver zegt dat ze daarmee God verwierpen. Dat lezen we in vers 25. Als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op de aarde aanwijzingen van God deed horen, namelijk Mozes, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Met andere woorden, hoeveel te meer moeten wij God spreken serieus nemen als wij God vanuit de hemelen hebben horen spreken, namelijk ons is het nieuwe verbond verkondigd in Jezus. Zij, om het nog even wat compacter te zeggen, zij, de Israëlieten, die Gods aanwijzingen hoorden bij de berg Sinaï, die keerden zich af van God en kwamen niet in het aardse Kanaan. Ze kwamen er niet, ze stierven allemaal in het zand. De hele generatie. Hoeveel te meer moeten wij acht slaan op Gods spreken onder het nieuwe verbond? Want als wij hem aan de kant zetten, dat spreken veronachtzamen, zullen wij niet aankomen in het hemels Kanaan op dezelfde manier. Nou, wat is nou die vaste grond als alles wankelt? Dat is Gods spreken. Dat is voortdurend wat Hebreeën schrijver doet. Hij zegt, Gods spreken is wat je nodig hebt. Vers 25, hè? Let er dan op dat u hem die spreekt niet aan de kant zet, niet verwerpt. En dit is wat we nodig hebben in deze tijd. Als je zou definiëren, wat is nou de vaste grond die wij nodig hebben, dan is het Gods spreken. Als alles wankelt om ons heen, als de wetenschap het niet weet, als de medici het niet weten, als je misschien je baan kwijtraakt of als angst je overvalt, dan hebben we het, ja, we hebben het altijd al nodig gehad, maar zeker in deze tijd, we hebben Gods spreken nodig. En wij leven in een postmoderne tijd, waarin gezegd wordt, oké, jij je waarheid en ik je waarheid. Wij hadden van de week nog zo'n gesprekje, we hebben ons huis in de verkoop, of tenminste bijna. En we hadden een man die het kwam inmeten. Om het op Funda te zetten, dat het plattegrondje en zo allemaal klopt. En we hadden een heel leuk gesprek met die man. En dat was typisch een man van deze tijd. Zo van, ik vroeg van, nou, hoe sta jij in het geloof? Ben je gelovig? Hij zegt, ja, dat is een goede vraag, daar ben ik mijn hele leven al mee bezig. Maar ik weet het niet. Ik zeg, geloof je in absolute waarheid? Nee, eigenlijk niet. Daar had hij niet zoveel mee. En dat is typisch deze tijd. Absolute waarheid bestaat niet. Jij jouw waarheid, ik mijn waarheid. Maar in deze tijd hebben we er helemaal niks aan. We hadden er al niks aan. Maar geef me waarheid in deze tijd. Geef me iets waar ik mijn leven op kan bouwen. Dat terwijl alles wankelt om mij heen en in mijn leven, dat ik vaste grond vind. En mijn leven kan bouwen op datgene wat waar is, waar ik niet bedrogen mee uitkom. Wat is de vaste grond? Dat is Gods spreken. Gods waarheid. Een paar weken terug is er hier gepreekt over Psalm 19. En daar staat zo mooi, hè? Daar wordt de wet van de Heer, het spreken van God, bezongen. En daar worden een aantal eigenschappen van de wet van God, de Torah van God, het onderwijs van God, zijn bepalingen, zijn inzettingen, gegeven. En één daarvan is deze. De wet van de Heer, het onderwijs van de Heer, is volmaakt. Dat is een eigenschap. En wat het doet is dit. Zij bekeert de ziel. En dat is heel mooi. Als je angst hebt in deze tijd, als je onzeker bent, wees in het woord van God. Let erop dat je hem die spreekt niet verwerpt. En je zegt, ja, hoe kan ik nou in deze tijd God verwerpen, het spreken van God verwerpen? Ik hoor toch niet zo zijn stem zoals ze dat bij de Sinaï hoorden? Nou, wij hebben zijn woord. En de vraag is van, ik was een keer op een conferentie met Henk Binnendijk. En toen zei Henk Binnendijk in een zaal van 1000 mensen, steek eens je hand op, of meer dan 1000 mensen, ik weet het niet precies, steek eens je hand op, wie van jullie is er meer dan 15 minuten per dag in het woord? Nou, je kan je hand opsteken in je woonkamer of hier, maar hoeft niet. Maar neem het voor jezelf eens in. hoe serieus nemen we het woord? We zeggen tegen elkaar, we zijn een bijbelgetrouwe gemeente, het woord centraal. Nou, dat klinkt heel erg vroom, maar is dat ook zo in ons leven? Is dat zo in mijn leven? Neem ik ook echt elke dag tijd om Gods spreken serieus te nemen? En dat is zo wat we nodig hebben. We worden gebombardeerd met nieuws in deze tijd. Misschien check je wel 10 keer per dag NOS of nog wel meer. Of nu.nl. Je wordt gebombardeerd met informatie wat je angst kan aanjagen. Er komt een crisis aan. De IC's zijn bijna vol. Allemaal informatie wat je angst aan kan jagen. Misschien moet je wel zeggen, ik reduceer dat wat. En de tijd dat ik op NOS ben, de tijd dat ik op nu.nl ben, ga ik besteden om het te voeden met waarheid. Met Gods woord. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Heel praktisch. Wees in het woord. En weet je wat het woord doet? Dat is wat Psalm 19 zegt. Zij bekeert de ziel. En de ziel is de zetel van je emoties, van je gedachten, je gevoelens. Wat dat woord dus doet is, ze bekeert de ziel, ze keert dingen om. Zicht wordt veranderd. Je gaat de werkelijkheid anders zien. Er vindt een bekering plaats als wij in het woord zijn. Dat is de vaste grond. Je zegt, ja, dat wist ik al lang. Ja, maar we moeten het voortdurend horen. We moeten tegen elkaar zeggen, laten we in het woord zijn. Laten we mannen en vrouwen zijn van het woord. Dat hebben we nodig in deze tijd. Laten we dat uitdragen. We hebben zoveel hoop. En de wereld is zo angstig. Maar wij hebben het woord wat zeker en vast is. En laten we daarop staan en dat uitdragen. Die vaste grond, die wat de Hebreeën schrijver hier doet, hij noemt hier eigenlijk twee componenten. Ik heb het maar voor mezelf zo het plaatje bedacht. Hij noemt twee componenten waar die vaste grond uit bestaat. Waar dat spreken van God uit bestaat. Dus de vaste grond die we met elkaar nodig hebben is het woord van God, de waarheid. Waar bestaat dat uit? Ja, natuurlijk uit heel veel dingen. Heel veel dingen. Maar de Hebreeën schrijver doet hier in Hebreeën 12, noemt hij twee componenten. Het is een twee componenten vloer. En het eerste component is deze. Gods genade. Dus waar kan je op staan? In de eerste plaats op Gods genade of zijn verlossing. Want dat is wat hij doet. Hij zegt, let erop dat je hem die spreekt niet verwerpt. Wat voor spreken moeten we niet verwerpen? Gods genade, datgene wat hij ons heeft geopenbaard in de Heere Jezus. En dat is, ik ga dat uitwerken, laten zien vanuit dit gedeelte, wat hij hier schrijft en wat het betekent. Met als doel, en dat doet hij hier, de Hebreeën schrijver, hij laat eigenlijk zien, want je zou zo gefocust kunnen raken op de dingen die je angst aanjaagt. En hij zegt, lieve mensen, lieve Hebreeën, kijk nou eens naar het nieuwe verbond. Kijk nou eens hoe heerlijk het is. Zodat als je daarmee bezet raakt, om het maar even zo te zeggen, als dat je hart weer raakt, dan verbleken je omstandigheden. Laten we eens kijken wat dat betekent. Gods genade in het nieuwe verbond. Hij zet het dus, het oude verbond ten opzichte van het nieuwe verbond. Het oude verbond was angstaanjagend. Dat is wat hij beschrijft. De Sinaï, hij zegt, je bent niet, lieve Hebreeën, christenen, volgers van de Messias, jullie zijn niet genaderd tot de berg Sinaï, vers 18. Tot een tastbare berg, tot brandend vuur, tot donkerheid, duisternis, stormwind, bezuingeschat, geluid van woorden. Zij die dat hoorden, die smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zouden worden. Dat is typerend voor het oude verbond, voor de Sinaï. Dat is typerend voor leven vanuit de wet. Wat de Hebreeën schrijver hier doet, hij laat twee manieren zien hoe je God kan dienen. De eerste is deze, de wet. De regels, om het maar even heel eenvoudig te zeggen. De 10 geboden die zij kregen. En het was angstaanjagend. En het hele plaatje is dit. Het volk van God komt tot de berg, in de woestijn. Geen plek om je te verstoppen, zou je kunnen zeggen, in de woestijn. En de berg is daar. En God zegt, oké, jullie zijn mijn volk. Ik heb jullie getrokken uit Egypte. Ik heb jullie gekozen om mijn eigendom te zijn. Ik wil met jullie een verbond aangaan. Ik wil met jullie, mijzelf met jullie verbinden. En dat gebeurt op deze voorwaarden. Namelijk de wet. En de hele setting is, er sterven ook 3000 mensen, want daarna is gelijk ook het kalf, het gouden kalf. De hele setting is angst. God die de aarde doet beven. Je zou er maar gestaan hebben, zeg. De aarde beeft en schudt. Het wordt donker. Bliksem, vuur. Het geluid van stemmen, angstaanjagend. Bazuingeschal. Dat is een geschal van krijg, van oorlog, van oordeel ook. En de hele oproep is, God dienen op grond van de wet. En als God zich verbindt met zijn volk op grond van de wet. Het spreken is, nader niet. Dat is eigenlijk wat er staat, hè. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd van de pijl doorschoten worden. Als zij zouden naderen, als je Exodus 19 leest, dan is het één grote oproep van God, ook aan Mozes. Zeg tegen ze dat ze niet naderen. Ze mogen niet naderen. Mozes was zeer bevreesd en stond te beven. God dienen vanuit de wet. Misschien is dat ook wel wat jou typeert. Probeer je God te behagen vanuit het doen van zijn regels. En je komt er telkens achter dat je het niet redt. God is ver weg. Je kan nooit voldoen aan zijn standaarden. Nooit. Het lukt je niet. Voortdurend schuld, schuld, schuld. Veroordeling. De Hebreeën schrijver zegt. Hij zegt geen lieve mensen, maar hij zegt. Luisteraars, geadresseerden. Jullie zijn niet genaderd tot de berg Sinaï, tot die tastbare berg. Jullie zijn genaderd, vers 22, tot de berg Sion. Sion was het beeld van Jeruzalem. Jeruzalem was gebouwd op een berg, een heuvel. Ze gingen ook op naar Jeruzalem, de berg Sion. Maar hij zegt, dat is niet het aardse Jeruzalem. Hij gaat verder, hij zegt, Sion staat symbool voor het hemelse. U bent genaderd tot de berg Sion, vers 22, en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem. Tot 10.000-tallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En tot God de rechter overal en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Zie het verschil? Pas op dat je dit spreken niet negeert, zegt hij. Gods genade, want hij heeft een weg ontsloten. Er is een andere manier om tot God te naderen. Er is een andere stad, plek geopend, dat is de hemel. God heeft in zijn genade de hemel geopend. Waarom zou je bij het oude blijven? We moeten God dienen onder het nieuwe verbond. Dat is zijn hele oproep. En het is zo mooi hier. Ten opzichte van God dienen vanuit de wet, vanuit de Sinaï is het. Sinaï is, nader niet, blijf op afstand, angst, vrees. En geen gezonde vrees, zoals we allemaal zouden moeten hebben voor God, maar een angstaanjagende vrees die je doet wegrennen. Maar hij zegt, jullie zijn genaderd tot de berg Sinaï, Sion, tot de stad van de levende God. Dat is niet van nader niet, maar de hele oproep in de Hebreeënbrief is nader. Kom. Met vrijmoedigheid tot de troon van genade om geholpen te worden, barmhartigheid te vinden voor het juiste tijdstip. Kom nader wel. Dat is die genade. Je zegt maar, wat is dan het verschil ten opzichte van God dienen volgens de Sinaï en God dienen volgens Sion? Het verschil is dit. Je bent niet genaderd tot die tastbare berg, maar tot de hemel. En, vers 24, tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Wat is het verschil? Het verschil zit hem in de betere middelaar. Mozes was middelaar onder het oude verbond. Mozes zei, toen het volk zich afkeerde van God, delg mij uit uw boek, zodat dit volk mag leven. Maar het kon niet. Hij kon de zonde niet betalen voor dat volk. En ze stierven in de woestijn. Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, de betere middelaar, zei, delg mij uit uw boek. Zei, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Verbrijzel mij maar. Zodat de mijnen, waar ik het voor doe, kunnen naderen, zodat de hemel geopend wordt. Wij zijn genaderd tot Sion, tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. Toen Jezus stierf en toen hij uitriep, tetelestai, het is volbracht, voldaan, schuldvereffend, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En de Hebreeën schrijver zegt, daarmee liet hij zien dat de weg naar het heilige der heiligen, waar niemand in mocht komen, alleen de hoge priester één keer per jaar, niet zonder bloed, open was. Dat is het nieuwe verbond. Wij mogen naderen in het heilige der heiligen. We hebben God aan onze kant. Als dat nog niet voldoende zekerheid geeft voor ons, in deze tijd als alles wankelt, Gods genade is zo groot dat hij zegt, ik verbind me met jou en je hoeft geen angst te hebben. Maar waarom dan niet, heren? Kijk naar mezelf. Als ik naar mezelf kijk, hoe zondig ik ben, hoe snel ik wel beangstigd ben, hoe ongelovig ik ben, hoeveel wantrouwen ik heb. Het is niet op grond van jou werken. Het is niet op grond wat jij presteert, of niet doet, of wel doet. Het is op grond van de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En van het bloed dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Het bloed van Abel, dat sprak. Dat sprak namelijk dit, hè? Je kent de geschiedenis wel, Kaïn en Abel. Kaïn die zijn broer doodsloeg. En dat bloed van Abel, dat riep tot de hemel om wraak, vergelding. Dat het leven van Abel gewroken moest worden. Maar het bloed van Jezus spreekt van de betere dingen, zegt de schrijver. Namelijk, dat bloed roept niet om wraak en om vergelding. Dit bloed roept ons toe deze morgen vergeving, genade, reiniging. Naderen. Het spreekt van betere dingen. Dat is de inhoud, het eerste component. Misschien kan je ook wel zeggen, van het is het eerste been. Je kan op één been niet staan, dan sta je wankelt. Het is het eerste ding waar we op kunnen staan. Gods genade, zijn verlossing, de inhoud daarvan. We horen bij de hemel, dat is wat de schrijver zegt. We zijn genade tot het hemel Jeruzalem, tot tienduizendtallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering ten opzichte van Sinaï is het nader niet, angst. En de hemel is feest, ontmoeting, gemeenschap. Er wordt hier gesproken over de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. Dat zijn denk ik de mensen die nog in leven zijn en waren toen de tijd. Daar ben je toe genaderd. En hij spreekt hier ook over de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Waarschijnlijk de mensen die overleden waren en ontslapen waren in Christus. En de mensen misschien, tenminste misschien, ik weet het wel zeker, de mensen die onder het oude verbond waren gestorven. Abraham, Isaac, Jacob, Hiskia, de geesten van de rechtvaardigheid die tot volmaaktheid waren gekomen. Daar horen wij bij. En dat is ook onze woonplaats. Ik vind dat zo mooi, dat in Hebreeën 11, daar lezen we over Abraham, dat hij wegging. En zijn focus was het nieuw Jeruzalem. Hebreeën 11 lees je. En daar kunnen wij heel veel van leren, ook in deze tijd. In Hebreeën 11, als we een opsomming krijgen van de geloofshelden tussen haakjes. Maar in ieder geval mensen die God op zijn woord vertrouwden en gingen. Wordt er over Abraham gezegd, hij was een inwoner in het land van de belofte. Hij was een inwoner geweest in het land van belofte, als in een vreemd land, vers 9. Hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want, als je aan Abraham had gevraagd, Abraham, wat drijft jou nou? Hoe kan je zo'n lijdensweg gaan, om als nomade door het leven te gaan, als een vreemdeling en bijwoner? Dan had hij dit gezegd. Ik verwacht, vers 10, de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Ik hoor bij een andere stad en ik verwacht die stad. En in Hebreeën 12, daar lezen we, of Hebreeën 13, vers 14. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Met andere woorden, om dit af te sluiten. Gods genade is dat we mogen naderen. En dat we horen bij hem. Dat we in de hemel zijn gezet in Christus. Dat is onze woonplaats. Dat is waar we horen. Hier wankelt alles. Maar dat is ons thuis. En wij zijn nu ambassadeurs. We zijn nog even uitwonend. En we zijn hier ambassadeurs van de hemel op aarde. En straks zijn we voor eeuwig in het nieuw Jeruzalem. Door Gods genade en door het werk van onze middelaar. Het tweede component. Wat die vaste grond is. En ons zekerheid geeft. Dat zit in het volgende gedeelte. Vers 26 tot en met het einde, tot en met 29. En dat tweede component is Gods regering of Gods plan met deze wereld. Dat is wat hij doet, de schrijver van de Hebreeën. Hij zegt, mensen, vaste grond hebben we nodig. Dat is Gods spreken. En dat bestaat uit het kennen van Gods genade en daar zicht op hebben. En het bestaat uit Gods plan, zicht hebben op Gods regering. Want wat hij zegt hier is, ja, toen de tijd bij de Sinaï wankelde de aarde. Nou, dat moet angstaanjagend geweest zijn als je daarbij gestaan hebt. Maar, zegt hij, nu echter, vers 26, heeft God openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde zoals bij de Sinaï, maar ik zal ook de hemel doen beven. En dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van de dingen die gemaakt zijn, met het doel dat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Dit is ook wat wij nodig hebben en wat ons vaste grond geeft. Dat we zicht hebben op Gods plan en op Gods regering. En dat bestaat in de eerste plaats uit dat we geloven dat God regeert. Kijk, wat heel mooi is, is dat hier, dit is een citaat uit Haggai, wat de Hebreeën schrijver aanhaalt. Hij zegt, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Daarmee zegt God, van alles wat er gebeurt en wat er nog gaat gebeuren, en het gaat nog veel erger worden, het wankelen van deze aarde en van de hemel, dat doe ik. En ik vind dat een bemoediging. Dat is niet klein te krijgen, ik snap helemaal niet hoe dat allemaal precies werkt en hoe dat in de geestelijke werkelijkheid gaat met Satan en met ziekte en met dood en met noem het op. We hebben geen antwoorden per se misschien, maar één ding weet ik en één ding kunnen we ons aan vasthouden, dat het God niet uit de hand loopt. Hij regeert, ook op dit moment, ook in deze coronacrisis. Hij heeft zijn plan en hij zal die volvoeren. En de Hebreeën schrijver zegt, hij citeert dus uit Haggai 2, vers 7, niet alleen de aarde gaat wankelen, maar ook de hemel. En ik denk dat hij refereert naar, of wat ook staat in Openbaring 6, ik ga dat stukje voorlezen, dat datgene wat wij nu ervaren met elkaar, de crisis waar de wereld in zit, is niet te vergelijken met wat er nog gaat komen. Niet te vergelijken. De Heer Jezus noemt het, die spreekt over weeën in Openbaring 24, of in Matthäus 24. Maar ik ga dit stukje lezen. Uit Openbaring 6. Het zesde zegel, vanaf vers 12. Ik geloof dat dit nog toekomst is. Dat na Openbaring 5, dat het lam de boekrol neemt, dat de zegels worden geopend, dat de beschrijving is van de verdrukking, de enorme grote verdrukking waar deze wereld nog doorheen gaat. Openbaring 6 vers 12. Ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had en zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als er door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de overste over duizend, de machtige en alle slaven en vrije mensen. Geen onderscheid meer, hè? Dat merken we nu ook al een beetje. Het treft iedereen, maar dan ook. Verborgen zich in de grotten, tussen de rotsen, in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En voor de toorn van het lam, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Wat ik al zei, waar de wereld, deze kosmos nog doorheen gaat, is niet te vergelijken met een crisis waar we nu in zitten. En dan kan je afvragen, oké, hoe steunt dan Gods plan dat Hij regeert en dat Hij met deze wereld ergens doorheen gaat? Hoe steunt mij dat dan? Waarom is dat vaste grond? Nou, hierom. Ten eerste dus dat Hij regeert. En ten tweede, je kan op twee manieren kijken naar lijden en naar dingen die gebeuren. Ik zei al, Jezus die noemt in Matthäus 24, als hij het heeft over de laatste dingen, neemt hij het vergelijk van weeën. Nou, als je ooit weeën hebt gehad of gekend als vrouw en als je als man daarnaast hebt gezeten, dan weet je dat dat begint. Hè, een vrouw is zwanger, en op een gegeven moment die buik wordt dikker en dat kind moet eruit. En dan op een gegeven moment begint het, de weeën beginnen. En eerst begint het rustig. Een vrouw denkt, van tenminste Paula had dat van, nou, ik voel wel wat, maar dan is het weer weg. En dan was dat nou een wee of was het geen wee? En dan nog eentje, ja, ik denk toch echt dat het begonnen is. En dan, op een gegeven moment moet je als man moet je gaan klokken, kijken hoeveel er tussen zit. Van, moet ik de verloskundige al bellen of niet? En dan op het laatst, dat wordt steeds intenser, steeds heftiger. De tijd wordt korter tussen die weeën. En dan, als er voldoende ontsluiting is, komen de persweeën en dan wordt het kind geboren. Dat is het heftigste stukje, de persweeën. Bij elke vrouw gaat het weer een beetje anders, als ik me goed heb laten informeren. Maar dit is wel een beetje hoe het regulieren gaat. Dan kan je op twee manieren naar... Nou, de wereld gaat hier ook doorheen. Er gaan, misschien zijn dit het begin van de weeën, of zitten we al verder, maakt op zich niet uit. De wereld gaat weeën krijgen. Steeds, het begint misschien wat rustiger, het wordt steeds intenser, heftiger. Totdat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geboren zijn. En de eeuwige staat zal aanbreken. Na het koninkrijk, wat hij nog zal oprichten. Maar dat even terzijde. Dit is het plaatje. Nou kan je op twee manieren aankijken naar die weeën. Van, oh, dit is moeilijk en pittig en zwaar en je zou er depressief van kunnen worden. Maar ik denk dat de boodschap van de Bijbel is, en wat Jezus ook zegt, als deze dingen gebeuren, hef je hoofd omhoog. Weet dat je verlossing dichtbij is. Je kan er ook op die manier naar kijken en dat is de oproep. En daarom is dat een steun, als we zicht hebben op Gods plan. Toen wij onze eerste kregen, Paula liep bijna 2 weken over tijd, zat een toeter tot en met. En we hadden echt zoiets van, komt het nog een keer zeg? Gaat het nog gebeuren? Of het is natuurlijk de eerste, dus je weet niet wat er hier staat te gebeuren. Ja, vanuit de verhalen. Maar toen, ik weet het nog, toen ik lag lekker te slapen, ik werd wakker gemaakt door Paula. En ze zei tegen mij, het is begonnen! En ik deed echt een vreugdedansje door de kamer. Ik deed een handstand, midden in de kamer. Ik sprong een gat in de lucht. Letterlijk. Yes! Het is begonnen. Ik denk dat dat de oproep ook is. Wij zijn van een ander koninkrijk. De Hebreeën schrijver zegt hier, ja, er gaan dingen nog veranderen. Het wordt nog veel heftiger, veel intenser. Maar wij hebben een onwankelbaar koninkrijk. Vers 28. Deze dingen moeten gebeuren, zodat wij het onwankelbare koninkrijk in ontvangst krijgen en zullen nemen. En dit moeten we ook tegen elkaar zeggen. Gods genade is vaste grond onder onze voeten, maar ook Gods plan. Deze wereld gaat ergens naartoe. Wij denken zo, ik denk dat we dat gewoon te veel gedacht hebben en dat daarom misschien zo aan ons geschud wordt en ook aan ons geloof geschud wordt. We dachten dat we hier een blijvende stad hadden. We hebben onze pinnen misschien wat te diep in deze grond gestoken. Maar lieve mensen, we hebben hier geen blijvende stad. We zoeken de toekomende. We moeten nog even over die heuvel heen. En je ziet het licht al gloren, maar daar gaan wij naartoe. En daar horen wij bij. We hebben hier geen blijvende stad. We zoeken de toekomende. En wij zullen een, vers 28, een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. De grote verdrukking waar deze kosmos, deze wereld doorheen gaat, is nodig. Waarom? God gaat nog tot zijn doel komen met Israël. Gaat zijn koninkrijk vestigen. God gaat nog gaat de goddeloosheid ook oordelen. Daar is de grote verdrukking ook voor, waar Openbaring over schrijft. Hij gaat zich wreken. De toorn van het lam, hebben we gelezen in Openbaring 6, gaat komen. God gaat oordelen en de wereld moet hier doorheen, zodat straks de eeuwige staat zal aanbreken. Ik vroeg mij af in vers 28, het is een onwankelbaar koninkrijk, hè, wat wij ontvangen. Ik heb me dat wel eens afgevraagd, oké, toen in de Hof van Eden, in het paradijs, konden wij zondigen. En hebben we gezondigd, hebben we God aan de kant gezet. Waarom straks niet nog een keer? Hoe onwankelbaar is het? Gaat het straks niet nog een keer gebeuren dat we in zonde vervallen? Nee, dit is onwankelbaar, het koninkrijk wat we ontvangen. Dit is eeuwig met God zijn. En dat God alles en alles zal zijn. Waarom? Waarom zal het dan niet meer misgaan? Waarom niet? Toen kon het toch ook? Weet je waarom niet? Omdat het hele nieuwe hemelse Jeruzalem, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, gebaseerd is op het werk van Jezus. Daarom. Het kan niet meer misgaan. Omdat Hij het heeft verdiend. Hij krijgt de prijs en dat zal hem niet ontvallen. Hij heeft het verdiend. Alles in het nieuw Jeruzalem en op de nieuwe aarde is gebaseerd op het werk van Jezus. En daarom gaat het niet meer mis. Zijn leven zal in ons zijn. En Hij, ja, God zal alles en in alle zijn. Ik sluit af. Vaste grond, Gods woord, bestaande uit zijn genade, zijn plan met deze wereld, zicht hebben daarop, vul je daarmee. Wat kan je nou doen? En nu heb ik hier neergezet. Nou, de Hebreeën schrijver geeft ons een heel praktisch, hele praktische oproep doet hij. Vers 28, laten wij daarom, vanuit alles wat we hebben overdacht, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, laten we daarom aan de genade vasthouden. Wat is het eerste wat je kan doen de komende week? Je aan de genade vasthouden. Letterlijk staat daar, in het Grieks staat daar charin echo. En overal waar het in het Nieuwe Testament, bijna overal waar het in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, die Griekse twee woorden, staat er dankbaarheid hebben. Een betere vertaling zou zijn, en dat vind je ook in de meeste andere Nederlandse vertalingen, en ook Engelse, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaarheid hebben. En op die manier God dienen op een hem welgevallige wijze. Dus wat, dit is Gods woord, daarom is het, klopt het, daarom is het waar. Maar dit is ook echt waar, omdat dankbaarheid over wat God heeft gezegd en het zicht wat we zo met elkaar hebben overdacht hebben, om daar God voor te danken, om dat te ontwikkelen ook deze week. Te midden van de angsten, te midden van de onzekerheid, om dankbaar te zijn. Om God te danken voor zijn genade. Om God te danken voor de vrijmoedige toegang die we hebben tot het hemels Jeruzalem. Om God te danken voor het nieuwe Jeruzalem, wat straks uit de hemel zal neerdalen, wat onze woonplaats zal zijn. Om God te danken dat we straks met onze geliefden en dierbaren worden verenigd. Tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En dat we voor eeuwig feest zullen vieren. Wat kan je doen? Wees dankbaar de komende tijd. Met elkaar, als gezin. Dank God. Tweede. Nog even bij dat eerste. Hem danken. Aan de genade vast. God dienen op een hem welgevallige wijze. Met ontzag en eerbied. Dat is ook belangrijk. Dat wil ik ook nog even zeggen. Met die genade van God is geen reden om maar een beetje fluffy, casual, nonchalant door het leven te gaan. Ja, we zijn toch van Gods genade, hè? We hebben Gods genade. Nee, de Hebreeën schrijver zegt, van die genade is stuitend, is zo groot en zo rijk, maar laten we met ontzag en eerbied dienen. En laten we met ontzag en eerbied een hart hebben wat vervuld is van dankbaarheid. Dat is het eerste, dankbaar zijn met ontzag en eerbied. En het tweede is, wat kan je nou doen de komende week? Dien de Heer en dien de ander. Vanuit deze wetenschap, vanuit deze genade, wat we met elkaar hebben overdacht, hoef je niet meer zo bezig te zijn met jezelf. Ik merkte bij mezelf weer, hoe kan ik werk krijgen? Hoe kan ik toch inkomen? Waar kan ik toch zekerheid vinden? Maar vanuit dit, dien de Heer en dien de ander. En dat vinden we in heel Hebreeën 13. Dat gaan we niet lezen met elkaar, maar ik wil het toch noemen. Ook zeker in deze tijd, inderdaad, Wim zei het al in de voordienst, in de afkondiging, van laten we ook omzien naar elkaar. Laten we niet alleen bezig zijn met onszelf. Maar Hebreeën 13 gaat helemaal over, oké, Oké. Vanuit deze genade, vanuit dit heerlijke perspectief, vergeet de gastvrijheid niet, zegt hij. Denk aan de gevangenen. Enzovoort. Dien de Heer door de ander te dienen. Mogen Hij in dit alles zijn aangezicht over je doen lichten en je genadig zijn. De Heere zij met ons en niets kan ons scheiden van zijn liefde in Christus Jezus, onze Heer. Amen.